Welkom. Vandaag duiken we eens diep in de informatie die je ons gaf. Een fascinerend onderwerp, de arrondissementen van Parijs.
Ja, heel boeiend.
Hoe zit die stad nou administratief in elkaar? Waar komt die indeling vandaan? En wat maakt die 20 gebieden zo, nou ja, uniek? Dat zoeken we voor je uit.
Precies.
Laten we er meteen in duiken.
Goed idee. Want Parijs is meer dan zomaar een stad, hè? Het is echt een soort mozaïek van buurten.
Ja.
Elk met een eigen verhaal, een eigen sfeer. En dat allemaal gegoten in die bekende arrondissementen.
Oké.
We kijken dus naar hoe die structuur is gegroeid. Vanaf de Franse Revolutie tot die grote stadsuitbreidingen. En ook die recente fusie in het centrum.
Mm.
Wat hier echt fascinerend aan is, vind ik, is hoe bestuurlijke keuzes en gewoon de loop van de geschiedenis de kaart van Parijs letterlijk hebben getekend.
Oké, laten we bij de basis beginnen dan. Parijs heeft dus 20 van die administratieve zones binnen de gemeentegrenzen.
Klopt.
Ze heten officieel arrondissements municipaux of intracommunales. Belangrijk voor de lokale politiek, begrijp ik?
Ja, zeker. Want daar worden de conciërge de Paris gekozen en ook de conciërge d'arrondissement.
Ah ja.
Dus voor de vertegenwoordiging. Trouwens, Lyon en Marseille hebben ook zo'n systeem. Het is niet uniek voor Parijs.
Oh, oké.
Maar juridisch zijn ze anders.
Ja, juridisch zijn het geen collectiviteit territoriale op zichzelf. Dat is een beetje technisch misschien, maar het betekent dat ze niet dezelfde autonomie hebben als zeg maar een volwaardige gemeente of een regio.
Oké.
Ze hebben wel een eigen conseil d'arrondissement, dat is een soort deelgemeenteraad, en een eigen maire d'arrondissement, een arrondissementsburgemeester.
Maar met beperkte taken. Precies, met beperkte taken. En er is recent iets belangrijks veranderd, hè? Sinds 2020.
Oh ja, die fusie.
Inderdaad, de eerste 4 arrondissements zijn samengevoegd tot 1 sector, Paris Centre.
Maar die 20, dat waren er oorspronkelijk minder, toch?
Ja, zeker. Het begon in 1795, echt tijdens de revolutie. De wet is van 19 Vendémiaire en Yves, volgens een revolutionaire kalender.
Goh.
Toen werden er 12 arrondissements gecreëerd. 9 op de rechteroever, de Rive Droit,
ja.
En 3 op de linkeroever, de Rive Gauche. Die oude indeling was soms best onlogisch. Beetje grillig, rare vormen.
En toen kwam die grote omslag, zo halverwege de 19e eeuw?
Precies, rond 1860. Dat was echt de tijd van baron Haussmann.
De Haussmann, ja, de stadsplanner.
Juist, de prefect die onder Napoleon III Parijs radicaal heeft verbouwd. Een sleutelmoment was de aanleg van de Enceinte de Thiers.
Die nieuwe verdedigingsmuur.
Ja, een nieuwe muur ver buiten de toenmalige stadsgrens. Die oude grens was de muur de Fermiers Généraux, de oude tolmuur.
Ah, oké. Okay.
En het hele gebied tussen die oude tolmuur en die nieuwe verdedigingsmuur werd in één klap bij Parijs gevoegd. Dat werd officieel met de wet van 16 juni 1859.
En dat leidde niet alleen tot 20 arrondissementen, maar dus ook tot die beroemde spiraalvormige nummering. Want hier wordt het echt, ja, een beetje een sappige verhaal, toch?
Haha, ja. Osman had eerst een heel logisch plan. Gewoon nummeren van west naar oost en noord naar zuid.
Klinkt logisch.
Ja, maar dan zou de rijke gemeente Passy het 13e arrondissement worden. En daar waren de inwoners absoluut niet blij mee.
Nee, want tot nummer 13...
Precies. De uitdrukking être marié au 13e arrondissement.
Wat betekende dat ook alweer?
Nou, dat betekende zoiets als samenwonen zonder getrouwd te zijn. Een beetje lausje werd dat gezien.
Oei.
En dat wilden die chique inwoners van Passy natuurlijk niet aan hun buurt gekoppeld hebben.
Logisch. Wat een verhaal. En toen?
Toen kwam de burgemeester van Passy, een zekere Jean-Frédéric Possos, met een voorstel.
Ah.
Hij stelde aan Haussmann die spiraal voor. Begin nou in het centrum, bij het Louvre, het eerste, en draai dan als een soort slakkenhuis naar buiten.
Slim bedacht.
En zo gebeurde het. Een volksbuurt werd nummer 13 en Passy werd het keurige, chique 16e.
Geweldig. En die annexatie van 1860 was dus enorm?
Ja, gigantisch. Parijs verdubbelde bijna in oppervlakte. 4 gemeenten gingen er volledig in op. 7 werden gesplitst en opgeheven.
Wauw.
En nog eens 13 verloren een deel van hun grondgebied. En er zat ook wel een politiek randje aan, hoor.
Oh.
Ja, lastige wijken zoals Belleville en Faubourg Saint-Antoine, die werden bewust opgeknipt en verdeeld over meerdere nieuwe arrondissementen. Weet je, verdeel en heers.
Oké, duidelijk. Dus na 1860 lag die structuur van 20 vast, intern dan?
De interne structuur wel, ja. Die 20 bleven. Maar de buitengrenzen van Parijs zelf zijn daarna nog wel wat verschoven.
Ah, toch nog?
Jazeker. Vooral na 1919. Toen werd de militaire zone, dat was een soort niemandsland rond die Thiersmuur.
Ja?
Dat werd geannexeerd. Stukje bij stukje kwam er grond bij.
Dus Parijs is daarna nog gegroeid?
Ja, in stapjes. In 1925 kwamen er stukjes bij, in 1929 weer. Toen werden trouwens ook het Bois de Boulogne en het Bois de Vincennes officieel deel van Parijs.
Oké, die grote parken.
Precies. En in 1930 nog wat kleine stukjes van randgemeenten. Pas rond 1954 kreeg Parijs de huidige omvang die het nu heeft. Zo'n 10.540 hectare.
En binnen die grenzen zijn de verschillen dus enorm, hè? Dat blijkt wel uit de documenten. Het 15e, Vaugirard.
Ja, dat is groot.
Is bijvoorbeeld 8,5 keer zo groot als het 2e, Bourse. En het heeft 14 keer meer inwoners dan het 1e, het Louvre.
Klopt, helemaal. En de bevolkingsdichtheid verschilt ook enorm. Nu is het 11e, Popincourt, het dichtst bevolkt.
Mm.
Maar grappig genoeg, in de 19e eeuw waren juist die centrale arrondissements, zoals het 2e en 3e, echt overvol. Vaak ook met slechte leefomstandigheden toen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Elk arrondissement heeft trouwens ook een officiële naam, hè? Zoals het 10e, dat heet Entrepôt en vroeger Enclos Saint-Laurent.
Maar die gebruik je eigenlijk nooit.
Nee, zelden. Mensen hebben het gewoon over het 10e. Praktisch herken je ze natuurlijk aan de postcode. 75 0XX.
Ja, 75001, 75002. Precies, met 75 Delft als extra code voor het grote 16e. En de INSE-code is dan 75XX.
Duidelijk. Dan nog iets. Soms hoor je de term het 21ste arrondissement. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is dat officieel?
Nee, absoluut niet officieel. Het is echt een informele term, maar wel een interessante.
Oké.
Het kan slaan op verschillende dingen. Soms bedoelen ze zakendistricten net buiten de stad, zoals La Défense.
Ah ja, het zakencentrum.
Precies. Of soms rijke voorsteden zoals Neuilly-sur-Seine of Boulogne-Billancourt. Maar het kan ook slaan op gentrificerende plekken zoals Montreuil.
Dus het hangt er vanaf wie het zegt.
Ja, een beetje wel. Of zelfs de badplaats Deauville wordt wel eens zo genoemd.
Deauville, ja. Vanwege de Parijzenaars die daar...
Ja, de favoriete weekendplek voor veel Parijzenaars. En zelfs Ixelles in Brussel.
In België.
Speciale CEDEX-code.
Wat is dat?
Dat is een speciaal systeem voor snellere postbezorging voor bedrijven. En via die CEDEX-code kunnen ze toch een officieel Parijs postadres krijgen. Handig voor het imago waarschijnlijk.
Aha, slim. Oké, een snelle reis dus door die Parijse arrondissementen. Van de oorspronkelijke 12 naar de huidige 20. Via enorme stadsuitbreiding, politieke keuzes en zelfs sociale gevoeligheden over een nummer.
Ja, dat nummer 13 verhaal blijft fascinerend.
Zeker. En elk arrondissement met een heel eigen karakter. Wat zegt dit nu allemaal over Parijs voor jou?
Nou, het laat voor mij vooral zien dat die kaart van Parijs, die indeling, constant in beweging is. Het is geen statisch gegeven.
Hmm.
Die indeling is echt een spiegel van de groei van de stad, van sociale patronen. En die evolutie gaat dus nog steeds door. Kijk maar naar die recente fusie tot Paris-Centre.
Ja, precies.
Wat mij hierin vooral treft, is hoe die administratieve lijnen, die soms dus getrokken zijn met politieke of sociale motieven lang geleden, hoe die nog steeds doorwerken.
In het dagelijks leven?
Ja, in hoe de stad vandaag functioneert en hoe mensen haar beleven. Die oude grenzen vormen soms nog steeds onzichtbare scheidslijnen of juist verbindende factoren. Het verleden is nooit ver weg in Parijs.
Mooi gezegd. En om je dan nog wat stof tot nadenken mee te geven, als je ziet hoe dat informele idee van een 21ste arrondissement leeft,
ja,
en hoe het centrum recent is samengevoegd, wat zou dan een volgende stap kunnen zijn? Hoe zou Parijs bestuurlijk verder kunnen evolueren?
Goeie vraag.
Of is de huidige structuur, met die recente aanpassing, nu wel zo'n beetje de definitieve vorm voor de komende tijd? Een vraag om zelf eens verder over te mijmeren.